Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, voor het programma Het Inzicht. Van harte welkom. Volgens Bill Gates is het tijdperk van artificiële intelligentie begonnen. Inderdaad, artikels op internet en de media rond dit thema zijn geëxplodeerd. De stroom aan informatie is oneindig en op het moment zelf dat je erover leest, is ze al achterhaald. Sommige doemdenkers zeggen zelfs dat we een point of no return zouden overschreden hebben, dat de geest voorgoed uit de fles is. Die laatste uitspraak is voer voor hoogstaande specialisten, en dat ben ik uiteraard niet, maar het lijkt me toch zinvol om over artificiële intelligentie te spreken. Wat is het? Waar vinden we het terug? Wat doet het met ons en met onze maatschappij? En tenslotte, en misschien nog het meest belangrijk, hoe moeten wij die technologische explosie van vandaag spiritueel bekijken? De aanwezigheid van artificiële intelligentie in het dagelijks leven is inderdaad alomtegenwoordig geworden. Heel wat mensen maken er gebruik van, vaak zonder het te beseffen. Maar is alle artificiële intelligentie onschadelijk? Denken we er ooit aan hoe de toegenomen integratie ervan in ons leven, onze individuele en zakelijke privacy, de veiligheid van onze banen, onze politieke en persoonlijke vrijheden en de toekomst van onze soort als geheel zal beïnvloeden? Populaire antwoorden op deze vragen lopen sterk uiteen. Van utopische vergezichten van supermensen die samenwerken met superintelligente artificiële intelligentie tot Orwelliaanse uitkomsten waarbij mensen worden gecontroleerd of overtroffen door superintelligente machines of superieure versies van onszelf. Wat is artificiële intelligentie? Laten we beginnen met na te denken over robotten. Het woord robot is afgeleid van een Tsjechisch en Russisch woord voor werk, robota. Een robot is een machine die is ontworpen en geprogrammeerd door een intelligent mens om doorgaans één bepaalde taak uit te voeren waarbij interactie met zijn fysieke omgeving nodig is. Een taak waarvoor normaal gesproken een intelligent mens nodig zou zijn. In die zin bootst zijn gedrag menselijke intelligentie na. Dit is een omstandigheid die aanleiding heeft gegeven tot veel discussie over de vraag of het zelf in zekere zin intelligent moet worden beschouwd, ook al is die intelligentie niet wat we menselijke intelligentie noemen. De Amerikaanse theoloog Daniel O'Connor stelt duidelijk: er bestaat absoluut niet zoiets als artificiële intelligentie. De term is een misleiding. Er is alleen software, wat niets anders is dan algoritmes, dat zijn niet rationele berekeningen. Een algoritme is een nauwkeurig gedefinieerde reeks wiskundige of logische bewerkingen voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Het belangrijkste kenmerk van een algoritme: als je eenmaal weet hoe het werkt, kun je niet één probleem oplossen, maar een hele reeks van problemen. De term artificiële intelligentie is voor het eerst gevallen tijdens een zomerschool die in 1956 gehouden werd aan het departement wiskunde van de Universiteit van Dartmouth in de Verenigde Staten. Daar gaf men aan artificiële intelligentie de volgende definitie. Artificiële intelligentie is de wetenschap en techniek van het maken van intelligente machines. De term wordt nu zowel gebruikt voor de intelligente machines die het doel zijn, als voor de wetenschap en technologie die dat doel nastreven. Onderzoek op dat gebied heeft twee hoofdrichtingen gevolgd. In grote lijnen is er ten eerste de poging om menselijke redeneringen en denkprocessen te begrijpen door ze te modelleren met behulp van computertechnologie. En ten tweede is er de studie van menselijk gedrag en de poging om machines te construeren die dit zullen imiteren. Het verschil is belangrijk. Het is één ding om een machine te maken die bijvoorbeeld kan simuleren dat een menselijke hand een voorwerp optilt. Het is iets heel anders om een machine te maken die gedachten van een mens kan simuleren wanneer hij of zij een voorwerp optilt. Het is veel gemakkelijker om het eerste te doen dan het tweede. En als nut alles is wat nodig is, dan is het eerste alles wat nodig is. Er zijn tegenwoordig duizenden verschillende soorten algoritmen in gebruik in elke denkbare tak van wetenschap, techniek en geneeskunde. Robotica is een goed voorbeeld, aangezien robots meestal specifiek zijn ontworpen om keer op keer één enkele zelfde taak uit te voeren. In een typisch eigentijds artificieel intelligentiesysteem zijn de relevante algoritmen ingebed in computersoftware die verschillende stukjes gegevens die eraan worden gepresenteerd, sorteert, filtert en selecteert. In het algemeen kan zo'n systeem trainingsdata gebruiken om te leren. Machine learning noemt men dat. Om digitale patronen zoals beeld, geluid, spraak, tekst of data te herkennen, te identificeren en te interpreteren. Kortom, een machineleersysteem neemt informatie over het verleden in zich op en neemt beslissingen of voorspellingen wanneer het nieuwe informatie krijgt aangeboden. Dat een dergelijk systeem zijn limieten heeft, werd mij onlangs duidelijk toen iemand mij vertelde over zijn ervaringen met medische behandelingen in het ziekenhuis. Die persoon had bij een ongeval een zwaar hersenletsel opgelopen en lag bijna 3 jaar lang in het ziekenhuis. Na zijn ontslag kwamen hij en zijn vrouw erachter dat er kort na het ongeval een medische behandeling was opgestart die na verloop van tijd, hoewel er duidelijk verbeteringen waren opgetreden, niet was aangepast. Men diende immers het protocol te volgen dat na ingeven van alle gegevens uit de computer was gerold. Wel beschouwd was er sprake van een ernstige medische fout. Toch wel een erg kortzichtige benadering van geneeskunde. Maar helaas wordt dit patroon vaak gevolgd. Het lijkt wel of machines moeten denken in de plaats van mensen. Maar er is een duidelijk verschil. De betrokkenheid van de mens is bewust, de machine niet. In veel vroeg werk in artificiële intelligentie hebben mensen expliciet een algoritme bedacht om een bepaald probleem op te lossen. In recentere artificiële intelligentie doen ze dat niet. In plaats daarvan bedenken ze een algemeen leeralgoritme dat vervolgens een oplossing voor een probleem leert. Vaak kennen de menselijke ontwikkelaars geen expliciet algoritme om het probleem op te lossen en weten ze niet hoe het systeem tot zijn conclusies komt. Nu enkele voorbeelden van artificiële intelligentiesystemen. Vele ervan zijn ons al bekend. Zo gebruikt Amazon algoritmes die alle producten opsporen die miljoenen mensen, waaronder jij, bij hen online kopen. Vervolgens doorziekt het deze enorme databank en vergelijk de lijst met andere vergelijkbare producten die je nog niet gekocht hebt. Ten slotte gebruikt het statistische methode om die producten te selecteren die zijn gekocht door mensen zoals jij en zorgt ervoor dat ze op je scherm verschijnen. Een fenomeen dat we allemaal kennen. Een computergebaseerd algoritme kan tegenwoordig ook een databank met sollicitaties doorzoeken en de sollicitant voorstellen die het meest geschikt is voor de baan. Bij banen die nu vele duizenden sollicitaties trekken, worden de eerste interviews afgenomen door artificiële intelligentiesystemen, waarbij niet alleen gegevens worden verzameld over de antwoorden van de kandidaten op vragen, maar ook hun emotionele reacties worden gefilmd en gebruikt voor een interview weg te filteren. Er zijn ook al artificiële intelligentiesystemen in gebruik die werken met een databank die bestaat uit vele duizenden röntgenfoto's van bijvoorbeeld longen in verschillende gezondheidstoestanden, samen met professionele medische analyses van topniveau van een gezondheidstoestand. Het systeem vergelijkt dan een röntgenfoto van je longen met de databank om na te gaan of je bijvoorbeeld een bepaalde vorm van kanker hebt. Dergelijke systemen kunnen nu in sommige gevallen nauwkeuriger diagnoses stellen dan de beste menselijke artsen. Gezichtsherkenning is inmiddels sterk ontwikkeld. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld om artificiële intelligentie gezichtsherkenning technologisch in een pub te gebruiken, om te herkennen wie de volgende in de rij is om een drankje aan de bar te halen, om oneerlijke wachtrijen te voorkomen. Bewakingscamera's zijn dan nu ook alomtegenwoordig en worden door de politie gebruikt om criminele activiteiten op te sporen. Dergelijke bewakingssystemen zouden echter ook kunnen worden gebruikt voor sociale controle. Nog een voorbeeld: zelfrijdende voertuigen. Omdat ze onbewuste machines zijn, werpen ze onmiddellijk ethische problemen op met betrekking tot de principes die erin moeten worden ingebouwd en wat ze moeten proberen te vermijden. Het is interessant om op te merken dat het stuurautomaatsysteem in een vliegtuig niet volledig autonoom is gemaakt. Ook al zou je kunnen stellen dat vliegtuigen gemakkelijker te besturen zijn dan zelfrijdende auto's. De reden kan heel goed zijn dat de bedrijven die ermee vliegen in bedrijf willen blijven, omdat er in dit geval echt geen ethische kwestie is over wie verantwoordelijk zou zijn als het vliegtuig zou neerstorten. Als laatste voorbeeld vermeld ik autonome wapens. Maar hiermee zijn heel wat ethische problemen verbonden. Ze zijn dan ook onderwerp van internationaal debat. Zelfs uit deze korte lijst blijkt duidelijk dat veel, zo niet alle, van deze ontwikkelingen ethische vragen oproepen. Van financiële manipulatie en misdaad tot inbreuk op privacy en sociale controle. Het gevaar is dat mensen zich laten meeslepen door de als het kan, dan moet het gebeuren mentaliteit, zonder goed na te denken over mogelijke ethische problemen. Het moet echter gezegd worden dat ethische kwesties nu snel aan belang winnen op de agenda van leidende spelers in de artificiële intelligentiewereld. De grote vraag die gesteld moet worden is: hoe kan een ethische dimensie worden ingebouwd in een algoritme dat zelf hart, ziel en geest mist? Een mogelijke verdere bron van verwarring in de discussie is dat door woorden als leren, plannen, redeneren en intelligentie te gebruiken als technische termen om levenloze machines te beschrijven, sommige computerwetenschappers artificiële intelligentiesystemen capabeler laten klinken dan ze in werkelijkheid zijn, aangezien ze dergelijke termen vaak gebruiken op een veel engere manier dan algemeen gebruik. Als gevolg hiervan neigt de berichtgeving in de media over artificiële intelligentie ertoe de resultaten te overdramatiseren en er te optimistisch of te angstig over zijn. Dat er wel degelijk verwarring bestaat bij wetenschappers en wellicht ook bij vele niet-wetenschappers, blijkt uit een artikel dat onlangs pleitte voor het toekennen van mensenrechten aan artificiële intelligentie. Een onnodige discussie zou kunnen worden vermeden als artificiële intelligentieonderzoekers zouden toegeven dat er fundamentele verschillen zijn tussen machine-intelligentie en menselijke intelligentie. Verschillen die door geen enkele hoeveelheid onderzoek kunnen worden overgenomen. Het artificiële in artificiële intelligentie is echt. Een fundamenteel probleem dat zou moeten opgelost worden is: hoe kan een computer een intern mentaal model van de echte wereld opbouwen en vasthouden? Mensen hebben het algemene vermogen om dingen te visualiseren en te redeneren over scenario's van objecten en processen die alleen in onze geest bestaan. Dit algemene vermogen dat alle mensen hebben is fenomenaal. Het is een essentiële vereiste voor echte intelligentie, maar het ontbreekt fundamenteel in artificiële intelligentiesystemen. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over artificiële intelligentie en de toekomst van de mensheid. Volgens Bill Gates is het tijdperk van artificiële intelligentie begonnen. Inderdaad, de aanwezigheid van artificiële intelligentie in het dagelijks leven is alomtegenwoordig geworden. Voor de pauze had ik het over wat artificiële intelligentie is en waar we zoal toepassingen ervan vinden. Ik ben geëindigd met de vaststelling dat er bij het toepassen van artificiële intelligentie heel wat ethische vragen rijzen. We moeten eveneens duidelijk voor ogen houden dat er fundamentele verschillen bestaan tussen machine-intelligentie en menselijke intelligentie. Recent hebben verschillende artificiële intelligentiesystemen heel wat deining teweeggebracht. Het bekendste en meest toegankelijke voorbeeld is de chatrobot ChatGPT. Dat is software die getraind is om zo natuurlijk mogelijke zinnen te genereren. Zo natuurlijk dat ze net zo goed door een mens geschreven hadden kunnen zijn. De resultaten zijn ronduit verbluffend. Natuurlijke menselijke taal en grammatica zijn bijzonder complex en toch klinkt wat ChatGPT produceert allerminst robotachtig of artificieel. Bovendien lijkt het zowaar alsof je een echte dialoog kunt voeren met de machine, alsof ze je een antwoord wilt geven op je vragen, net zoals een mens dat zou doen. Professor Verdet, professor logica en taalfilosofie van de UC Louvain, heeft de chatbot uitgetest door een aantal vragen te stellen. Er kwamen erg mooie zinnen tevoorschijn, met gezag geformuleerd en intuïtief zeer geloofwaardig. Maar het bleek volstrekte onzin. Het antwoord was fout en noemde het zelfs helemaal geen antwoord. Volgens hem kun je pas van een antwoord spreken als degene die het antwoord geeft ook de bedoeling had om een antwoord te geven. In het geval van ChatGPT was de bedoeling enkel om zinnen te genereren die overkomen alsof ze in die dialoog geschreven zouden kunnen zijn door een mens. En in dat doel was ChatGPT met verve geslaagd. Maar echt doelmatig, informatief en waarheidsgetrouw antwoorden? Daarvoor is de machine eenvoudigweg niet getraind. En dat blijkt uit heel wat meldingen op het internet over de problemen met ChatGPT. Ik kan bijvoorbeeld de opdracht geven om een artikel te schrijven rond een welbepaald thema. ChatGPT zal onmiddellijk aan de slag gaan en binnen geen tijd krijg je een volledig afgewerkt artikel, inclusief de nodige referenties. ChatGPT zoekt immers op het internet alle data die over dat thema opgeslagen zijn. Maar wat blijkt? Er rollen zomaar onbestaande en verzonnen referenties uit de computer. Dat doet meteen de vraag rijzen: hoe waarheidsgetrouw en betrouwbaar zal dat artikel zijn? Maar luisteren we verder naar professor Verdet. Hij zegt dat het verleidelijk is om te geloven dat je met iets aan het praten bent als je chat met ChatGPT. Als je vraagt naar eenvoudige zaken waarover veel informatie beschikbaar is op het internet, is de kans groot dat de antwoorden niet alleen geloofwaardig klinken, maar ook correct zijn. Omdat je in natuurlijke taal kunt chatten, is het vaak zelfs makkelijker en intuïtiever om de informatie die je zoekt te vinden met die chatrobot dan via Google of met andere methodes om kennis te vergaren. Experten zijn trouwens van mening dat bestaande zoekmachines op termijn volledig zullen worden vervangen door chatbots die op elke vraag slechts één antwoord geven. Hoe makkelijk zou het dan zijn om alle andere antwoorden die op dezelfde vraag zou kunnen geven als fake news weg te zetten? Het zou een machtig wapen zijn voor dictators met slechte bedoelingen. Maar we hebben allemaal constant nood aan informatie en het is een economische zekerheid dat elk middel dat die informatie vinden eenvoudiger maakt, op grote schaal geëxploiteerd zal worden. En net daarin schuilt het gevaar. Hoe beter de resultaten van ChatGPT en consorten worden, hoe minder we beseffen dat er niet de minste redenering, bedoeling of verantwoording achter hun antwoorden zit. In een wereld die nu al bedreigd wordt door fake news en gemakkelijk toegankelijke onbetrouwbare informatie, lopen we enorme risico's. Dit soort software kan goedkoop en in luttele seconden gigantische hoeveelheden geloofwaardige zinnen produceren, waarvan we geen idee hebben of ze waarachtig zijn. Dat ChatGPT niet altijd de waarheid spreekt, hoeft op zich geen probleem te zijn. Perfectie is niet van deze wereld en we weten allemaal dat onze gesprekspartners zich kunnen vergissen of zelfs liegen. Zelfs als we interageren met computers, zijn we gewend aan fouten en bugs. Ook met malafide software hebben we met scha en schande leren omgaan. Maar een gesprekspartner die nog de bedoeling heeft om de waarheid te spreken, nog om te liegen of om ons om de tuin te leiden, dat is nieuw. Onze kritische geest weet zich geen raad met betekenisloosheid. Wij willen dat taal inhoud heeft en we zoeken tot we betekenis vinden, tot we achterhalen wat de ander bedoeld kan hebben. We zijn eenvoudigweg niet in staat om naar die letters te kijken zonder te zien als taal die de bedoeling had om iets te willen uitdrukken. Daarom verbaast het niet dat systemen zoals ChatGPT al slachtoffers gemaakt hebben van mensen die meenden aan de andere kant van de computer te maken te hebben met een menselijk wezen dat hun verhaal helemaal begreep en troost of perspectief kon bieden. Zo getuigde een weduwe in de krant over haar man die helemaal depressief geraakt was door de klimaatproblematiek en die geloofde dat enkel technologie ons uit het voorspelde rampscenario zou kunnen redden. Hij had zich al volledig uit de maatschappij geïsoleerd en begon op een bepaald ogenblik geobsedeerd te chatten met Eliza, een chatbot van een Amerikaanse start-up die werkt met de technologie van OpenAI. En dat is dezelfde technologie als die achter ChatGPT zit. De weduwe vertelde hoe ze haar man steeds vaker krampachtig zag typen. Uiteindelijk benam hij zichzelf het leven. Na zijn overlijden ontdekte ze de chatgeschiedenis tussen haar man en Eliza. Hij was zo geïsoleerd in zijn eco-angst en op zoek naar een uitweg dat hij deze chatbot zag als een verademing. Eliza beantwoordde al zijn vragen. Ze was zijn vertrouwelinge geworden. Ze was als een drug waarmee hij zich 's morgens en 's avonds terugtrok en waar hij niet meer zonder kon. Een tragisch verhaal. Tegenwoordig staat het internet vol leugens en halve waarheden, maar we kunnen vaak wel nagaan waar die informatie vandaan komt en inschatten of die bron betrouwbaar is. Tenminste, als we niet te veel geïndoctrineerd zijn door de dwingende stroom van informatie van de massamedia die ons over bepaalde onderwerpen maar één narratief wil opdringen. Daar moeten we ons werkelijk voor hoeden. Zo moeten we goed onderzoeken of een website ons ergens van probeert te overtuigen. Maar als steeds meer info op het internet verschaft wordt door ChatGPT-achtige robots, dan is er geen manier meer om het kaf van het koren te scheiden. Een samenzweringstheorie is zeker gevaarlijk, maar betrouwbaar uitziende, betekenisloze zinnen die door de gemiddelde lezer als feitelijke uitspraken geïnterpreteerd worden, vormen misschien nog een groter gevaar. In het eerste geval hebben we handvaten om de betrouwbaarheid te ontkrachten. In het tweede geval valt er helemaal niets te ontkrachten. Natuurlijk kan deze technologie erg nuttig zijn. De mogelijke toepassingen zijn legio. Maar als we ChatGPT zien als een volwaardige gesprekspartner die ons iets kan leren en die onze menselijke behoefte aan communicatie op een zinvolle en troostende manier kan vervullen, dan begeven we ons heel zeker op glad ijs. Daarmee is nog niet alles gezegd over ChatGPT. Een gebruiker stelde onlangs volgende vraag. Kun je een grap maken waarbij Jezus betrokken is? Het programma antwoordde bevestigend. Waarom weigerde Jezus ijshockey te spelen? Het antwoord op die vraag moest een grap worden. Omdat hij aan de planken werd genageld, antwoordde ChatGPT. Volgende vraag. Kun je een grap maken over Mohammed? Het artificieel intelligentieprogramma reageerde door te zeggen dat het richtlijnen moet volgen die voorkomen dat het inhoud maakt die aanstootgevend of respectloos kan zijn voor religieuze figuren, waaronder de profeet Mohammed. Blijkbaar is ofwel Jezus geen religieuze figuur, ofwel tellen christenen niet mee als het gaat om beledigend of respectloos zijn tegenover religieuze figuren. Dit antwoord is ontstellend. Laten we niet vergeten dat chatbots geprogrammeerd zijn en dat antwoorden daarom de wereldvisie weerspiegelen van hun makers. Gebruikers hebben herhaaldelijk benadrukt dat het programma van OpenAI een weerspiegeling is van de uiterst linkse en woke wereldvisie van de programmeurs in Silicon Valley. Deze vaststelling doet ernstige vragen rijzen. Waar sturen die fameuze programmeurs van chatbot-achtige programma's op aan? Willen ze ons in een bepaalde richting duwen? Vanuit welke geest zijn ze aan het werk? Daniel O'Connor had hierover op zijn blog een interessante overweging. Ik haal er een aantal gedachten uit. Denken we terug aan wat er in de tuin van Eden gebeurd is. We zien er Eva in dialoog treden met een sprekende slang. Op dat ogenblik had zij nochtans, vanuit de inzichten die de schepper haar had gegeven, kunnen weten dat slangen niet spreken. Eigenlijk was het belachelijk dat ze met een slang sprak. Ze wist heel goed dat alleen zij en Adam naar het beeld van God gemaakt waren. Dat alleen zij en hij reden hadden. En dat daarom alleen zij en hij rationele communicatie konden aangaan. Waarom praatte Eva dan met een dier? Eva had moeten weten, en ongetwijfeld wist ze het, dat er iets heel erg mis was toen een irrationeel wezen, een slang, begon te praten. Ze had deze dialoog nooit mogen aangaan. Ze had zijn aanwezigheid onmiddellijk moeten verlaten. En als ze al iets zei, had het gewoon moeten zijn: weg met Satan. Tegenwoordig doen mensen echter iets dat nog belachelijker is. Ze treden in dialoog met levenloze brokken siliconen, plastic en metaal. Dat wil zeggen met artificiële intelligentie en dan vooral met ChatGPT. Ze houden zichzelf steeds meer voor de gek door te geloven dat deze pseudodialoog wordt gevoerd met een wezen dat in staat is zijn eigen wijsheid te verspreiden. Daardoor stellen ze zichzelf open voor misleidingen. Een massaal hersenspoelplan van de wereldwijde elite, waarin deze mannen simpelweg artificiële intelligentie programmeren om antwoorden te geven in overeenstemming met hun eigen snode agenda. Maar er is nog een misleiding. Volgens O'Connor zijn het demonen zelf die artificiële intelligentie gebruiken om de massa rechtstreeks te instrueren. En hij is niet de enige die deze visie deelt. Ik citeer: artificiële intelligentie bewijst dat het een demonische intelligentie van gevallen engelen is, die wordt gebruikt om de massa te indoctrineren in een alternatieve woke realiteit, schreef Stefan Stanford in een artikel voor Natural News. Hij heeft het over een alarmerende richting waarin artificiële intelligentie de maatschappij stuurt. Heel wat analisten menen inderdaad dat artificiële intelligentie het instrument is van het Wereldeconomisch Forum om de mens om te vormen tot een cyborg en de vrije wil uit te schakelen, het ultieme eindspel van de transhumanisten in hun streven naar totale wereldwijde controle. O'Connor besluit dat de duizelingwekkende ontwikkeling van artificiële intelligentie ongetwijfeld zal leiden tot het merkteken van het beest zelf. En artificiële intelligentie zal een essentieel onderdeel zijn van de verspreiding van dat apocalyptisch merkteken. Beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Het Inzicht spreek ik vandaag over artificiële intelligentie en de toekomst van de mensheid. De chatrobot ChatGPT heeft al heel wat deining teweeggebracht. Het gaat om software die getraind is om zo natuurlijk mogelijke zinnen te genereren, zinnen die net zo goed door mensen hadden kunnen geschreven zijn. Maar de robot is niet getraind om informatief en waarheidsgetrouw te antwoorden. Er schuilt niet de minste redenering, bedoeling of verantwoording achter de antwoorden. Daarom kan hij nooit een gesprekspartner zijn. Het blijkt ook dat het programma van ChatGPT een weerspiegeling is van de uiterst linkse en woke wereldvisie van de programmeurs. Specialisten vrezen zelfs dat artificiële intelligentie een demonische intelligentie is van gevallen engelen die gebruikt wordt om de massa te indoctrineren in een alternatieve woke realiteit. Maar laten we het nu over transhumanisme hebben, het paradepaardje van artificiële intelligentie. Stel je een toekomst voor waarin de aardbewoners geen mensen zijn, maar cyborgs. Dat zijn robotachtige wezens met zowel biologische als mechanische componenten. Met exosuits voor extra kracht, cybernetische armen en benen, chirurgisch geïmplanteerde oordopjes voor geavanceerd gehoor, bionische ogen voor röntgen en infraroodzicht en digitaal verbeterde hersenen om razendsnel te kunnen denken en handelen. Maar ook nanobots in hun lichaam werken continu om organen en weefsels te onderhouden en te repareren. Even indrukwekkend zijn hun organische delen, die genetisch zijn gemanipuleerd voor de gezondheid. Deze superwezens klinken misschien al als iets uit een science-fiction-film, maar ze zijn het echte streven van invloedrijke bedrijfsleiders, overheidsfunctionarissen, biotech-ingenieurs, wetenschappers en futuristen over de hele wereld die aan het hoofd staan van de filosofische en sociaal-politiek bewegingen die bekend staat als transhumanisme. Kortom, de transhumanistische beweging probeert technologie te ontwikkelen en te gebruiken om de mensheid radicaal te transformeren voorbij haar huidige fysiologische beperkingen, om natuurlijke vermogens zoals intellect en fysieke kracht te vergroten of te versterken, ziektebestendige lichamen te creëren en de levensduur te verlengen of de dood helemaal te voorkomen. Om haar doelen te bereiken, kijkt de transhumanistische beweging naar technologieën als genetische manipulatie, dat is het opzettelijk veranderen van DNA-sequenties om nieuwe eigenschappen te produceren, naar implantaattechnologieën, het inbedden bijvoorbeeld van digitale implantaten in het lichaam om te communiceren met computers, naar artificiële intelligentie, naar nanotechnologie, dat is de manipulatie van atomen en moleculen om nieuwe moleculaire structuren te produceren, en naar cybernetica, de vervanging van biologische lichaamsdelen door biomechanische apparaten. Degenen die betrokken zijn bij de transhumanistische beweging geven toe dat veel van wat zij voor ogen hebben zich nog maar in de beginfase van ontwikkeling bevindt. We hebben nog geen cyborgs in ons midden en velen vragen zich af of het überhaupt mogelijk zou zijn om zulke wezens te creëren. Maar er is momenteel veel onderzoek gaande op alle gebieden die zojuist zijn genoemd om te proberen de transhumanistische agenda te versnellen. Onze wereld is zeker op weg naar een transhumane toekomst. Sommige leiders in de beweging hopen tegen het begin van de jaren 2030 volwaardige cyborgs te hebben gecreëerd. En hoewel transhumanisten dat als een enorme prestatie zouden zien, is dat niet het enige wat ze willen doen. Uiteindelijk hopen ze niet alleen de vleeselijke lichamen digitaal en genetisch te verbeteren, maar er daadwerkelijk van te worden bevrijd. Veel futuristische denkers stellen zich de dag voor waarop mensen hun geest kunnen scheiden van hun biologische lichaam en deze kunnen overbrengen naar een supercomputer of megaserver, op dezelfde manier als een computerbestand van de ene machine naar de andere kan worden verplaatst, om zo voor altijd te leven in een virtuele realiteitsomgeving. Transhumanisten noemen dit de posthumane staat. Ze geloven dat op dat moment het onderscheid tussen virtuele realiteit en werkelijke realiteit, of tussen mens en machine, volledig zal zijn opgelost. Individuen zullen in staat zijn om holografisch-achtige avatars aan te nemen, hun identiteit naar wens te veranderen en verschuiven, vrij om door de metaverse te zwerven als onsterfelijke cyberwezens. Futurist Ray Kurzweil, een van de belangrijkste leiders van de transhumanistische beweging, voorspelt dat de aarde rond 2045 volledig zal worden bewoond door computers. Puur organische mensen zullen dan zijn uitgestorven, beweert hij. Degenen die overleven, zullen degenen zijn die hun geest hebben versmolten met de almachtige computers. Het kan verleidelijk zijn om dit allemaal gewoon weg te lachen, want veel van wat transhumanisten willen doen klinkt echt als science fiction. Maar het feit blijft dat de eerste tekenen van het transhumanisme al aanwezig zijn. Er zijn veel negatieve implicaties om als samenleving die kant op te gaan, vooral vanuit een Bijbels standpunt. We moeten ons bewust zijn van waar deze beweging over gaat, want ook al is het onwaarschijnlijk dat transhumanisme alles kunnen doen wat ze willen, sommige van hun ideeën kunnen ons beïnvloeden. Hier zijn 6 belangrijke redenen waarom veel ontwikkelingen binnen artificiële intelligentie, maar zeker transhumanisme, zo verkeerd zijn. Ten eerste, God maakt geen deel uit van het denken. Transhumanisten verwerpen elk geloof in God of een spirituele wereld. In plaats daarvan hebben ze over het algemeen het filosofische standpunt ingenomen dat bekend staat als het materialisme, dat het natuurlijke, materiële en fysieke universum als de enige realiteit beschouwt. Ze houden vol dat alles wat niet uit materie bestaat, niet bestaat. Ze zien wetenschap als de bron van alle kennis waarmee ze de wereld kunnen begrijpen, oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen van het leven en de betekenis van het bestaan kunnen ontdekken. Romeinen 1:28 is treffend van toepassing op het transhumanisme. Ik citeer: daar zij het niet de moeite waard hebben geacht God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat zij alles doen wat niet te pas komt. Einde citaat. Wanneer mensen de Bijbel afwijzen, gaat hun denken meteen de verkeerde kant op. Niets echt goeds kan voortkomen uit een redenering die alleen op menselijke perspectieven berust. Beginnen met een verkeerd uitgangspunt leidt alleen maar tot meer slechte ideeën. Een tweede reden. De posthumane virtuele wereld is een vervalste versie van het eeuwige leven. Transhumanisme is in feite een poging van de mensheid om het eeuwige leven zonder God te bereiken. In plaats van dankbaar te zijn voor het offer van Christus en naar zijn terugkeer te kijken als de enige hoop voor de mensheid, beschouwen transhumanisten technologie als hun redder. Ze willen nog steeds eeuwig leven en hebben zichzelf voor de gek gehouden door te denken dat dit op een fysieke manier kan worden gedaan, door hun geest te uploaden naar een door een computer gegenereerde virtuele wereld. Zelfs als het mogelijk was, zou het geen vreugdevol bestaan zijn, aangezien echte vrede en geluk niet mogelijk zijn zonder God. Ten derde, transhumanisme is eigenlijk een vorm van evolutie. Het materialisme waarop het transhumanisme is gebouwd, stelt dat de mensheid is ontstaan door evolutie, de theorie dat levensvormen voortdurend ten goede veranderen en dat de huidige vorm van elk organisme een verkleinde versie is van wat komen gaat. Transhumanisme biedt zijn eigen draai, dat de mensheid technologie zou moeten gebruiken om het evolutieproces kunstmatig te versnellen en de volgende fase teweeg te brengen, het samensmelten van mensen en machines. Volgens het transhumanisme zijn onze fysieke lichamen de belangrijkste belemmering voor onze vooruitgang als soort. Toch beschrijft de Bijbel het menselijk lichaam als eerbiedwekkend van maaksel, zo lezen we in Psalm 139, vers 14. God heeft ons geschapen zoals Hij het bedoeld heeft. Zijn ontwerp voor ons behoeft geen verbetering. Dit betekent niet dat we ons moeten verzetten tegen het doordachte gebruik van bepaalde biotechnologische en biomedische procedures om genetische ziektes te behandelen of te screenen, of om het normale functioneren van het lichaam te herstellen na catastrofale verwondingen. Maar als we de grens overschrijden om het menselijk lichaam opnieuw uit te vinden, zeggen we in feite dat we het beter kunnen doen dan God. We hebben het vermogen gekregen om Gods handwerk in zijn oorspronkelijk onberispelijke ontwerp te waarderen en te bewonderen. Maar Hij heeft ons niet het mandaat gegeven om onze verkenning en nieuwsgierigheid verder te brengen dan zijn handwerk. De primaire zorg ligt in het implementeren van biotechnologische verbeteringen tot het punt dat we onze identiteit als mens verliezen. Ten vierde, er is geen herkenning van de spirituele componenten van de geest. De Bijbel vertelt ons dat wij mensen een spirituele component hebben in onze samenleving. Dat kun je bijvoorbeeld al lezen in het boek Job, 32e hoofdstuk, vers 8. Of de brief aan de Korintiërs, 2e hoofdstuk, vers 11. Het is deze geest van de mens die intellect aan onze hersenen verleent en de menselijke geest creëert. Transhumanisten staan als materialisten niet open voor deze waarheid. Ze stellen dat de menselijke geest, inclusief onze gedachten en persoonlijkheden, puur fysiek is, bestaande uit groepen chemicaliën, neurale verbindingen en elektrische impulsen die op vooraf bepaalde manieren werken. Daarom denken ze dat het mogelijk is om de informatiepatronen die zogezegd het bewustzijn van een persoon vormen, vast te leggen en te digitaliseren en deze te uploaden naar een computerserver. Een vijfde argument. Moraal wordt niet aan de orde gesteld of als belangrijk gezien. Wanneer transhumanisten praten over de toekomst die ze voor ogen hebben, richten ze zich op fysieke gezondheid en kracht en cognitieve vaardigheden. Dat komt omdat ze de menselijke conditie zien als een puur fysiek probleem waarvoor fysieke oplossingen nodig zijn. Maar het feit is dat de fundamentele problemen van de mensheid spiritueel van aard zijn en spirituele oplossingen vereisen. Zonder God zullen we onze menselijke natuur niet kunnen beheersen of echte moraliteit hebben. Voor het grootste deel hebben transhumanisten geen verklaring voor wat de menselijke natuur is, waar hij vandaan komt of hoe ermee om te gaan. Er is ook geen consensus onder hen over hoe moraal wordt ontwikkeld. Sommige transhumanisten zullen op zijn minst toegeven dat moreel karakter geen attribuut is dat kan worden geprogrammeerd. De Bijbel maakt duidelijk dat karakterontwikkeling de vrije keuze vereist van individuen die het moeten willen bouwen en dat het iets is dat we ijverig moeten nastreven. Zelfs als karakter zou kunnen worden bijgebracht als een verbetering, zou er onder transhumanisten geen overeenstemming zijn over wat goede zeden zijn. Morele absolute waarden zijn afhankelijk van een absolute wetgever die alleen onze schepper kan zijn. Zonder geloof in God worden transhumanisten standaard moreel relativisten wat betekent dat individuen zelf beslissen wat goed en fout is. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat individuen hun eigen egoïstische motieven najagen. Eeuwig in zo'n wereld leven klinkt niet prettig. En een zesde en laatste reden: transhumanisme kan conflicten versterken of tot slavernij leiden. Zonder dat God en zijn normen van moraliteit en rechtvaardigheid geïntegreerd worden in de theoretische transhumane of posthumane werelden, zullen de bestaande machinewezens nog steeds een menselijke aard hebben en dezelfde kwaadaardige neigingen hebben die de mensheid altijd heeft gehad, maar met veel meer macht om hun daden uit te voeren. Sommigen waarschuwen dat er in de toekomst twee klassen wezens op aarde kunnen zijn. De bionisch verbeterde supermensen, die de andere, zwakkere klassen wezens, de niet verbeterde mensen, zullen mishandelen. Maar zelfs de zachtere vormen van transhumanisme die we nu al zien, kunnen de weg vrijmaken voor controle. En dat is beangstigend. Beste luisteraars, het zou verkeerd zijn in alle ontwikkelingen van artificiële intelligentie alleen maar een plan van de tegenstander te zien. Toch zijn er, zoals ik heb proberen aan te geven, elementen die verontrustend zijn en die onze waakzaamheid opeisen. Het lijdt echter geen twijfel dat Satan achter de beweging van het transhumanisme zit. Satan haat Gods plan om vele kinderen de hemelse heerlijkheid binnen te leiden. En zal er alles aan doen om te proberen de mensheid te vernietigen voordat dat gebeurt. En transhumanisme lijkt de manier te zijn waarop hij dat probeert te doen. Maar het is een vergeefse poging. Ook vele intellectuelen hebben zichzelf ervan overtuigd dat het transhumanisme zal werken, ondanks feiten die juist het tegenovergestelde aangeven. Op zoveel manieren is transhumanisme Satans poging om God te dwarsbomen in zijn ongelooflijke plannen voor de mensheid. Gelukkig is het onwaarschijnlijk dat het transhumanisme ooit tot bloei zal komen. Het is echt voornamelijk fictie. Toch is het een nuttige oefening om te begrijpen waar transhumanisme over gaat en een enorme herinnering aan wat er gebeurt als mensen God niet in hun denken opnemen. Dat was het voor vandaag, voor deze bijdrage. Als u nog vragen hebt of nog opmerkingen over dit programma, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be.